geliefden, op deze vierde Lijdenszondag wil ik u bepalen bij een voorspel van Golgotha. U ziet eigenlijk wat er hier gebeurt, dat later wordt herhaald. En dan leidt het wel tot de lijdensweg naar het kruis, naar de dood van de Heer Jezus. Maar hier, deze geschiedenis die u is voorgelezen, was het nog niet de tijd van de Heere. We lezen daartoe vers 21 en 22 van Lucas 4 en de versen 28 tot en met 30. Daar staat: en hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? Dan vanaf vers 28. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke een stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Tot zover. Meent u, wij schrijven onder deze tekstwoorden preludium op Golgotha. Dus voorspel op Golgotha. Het evangelie in Nazareth. In de eerste plaats beluisterd, de tweede plaats bewonderd en in de derde plaats bestreden. Dus het evangelie beluisterd. Men heeft net als u in de kerk gezeten, in de synagoge. Men heeft geluisterd naar de preek van de Heere Jezus. Wie anders kon het evangelie zo zuiver brengen als hij? Men was ook verwonderd, men bewonderde zijn preek. Ze zeggen: zo is het toch eigenlijk nog nooit gebeurd. Wat een aangename woorden. Ze zijn verwonderd. Nou, dat geeft dan verwachtingen. Dan denk je: nou, gaan ze in hem geloven? Maar nee. Uiteindelijk gaan ze zijn preek bestrijden. Het evangelie wordt bestreden. Ze wijzen het radicaal af. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Eindelijk was het zover. Dat had wel lang geduurd. En daar waren de mensen wat minder over te spreken. Dat hij zo lang had gewacht. Hij was wel in andere steden en dorpjes geweest. Daar, ze hadden het wel gehoord, had hij grote dingen gedaan. Water in wijn veranderd op een bruiloft. Hij had een oude vrouw, een schoonmoeder van een van de discipelen, genezen. Duivelen uitgeworpen, wist weer iemand anders te vertellen, meerdere malen. Zo waren door hem zieken genezen. En er was zelfs een dode opgewekt, een meisje van 12 jaar oud. Het dochtertje van Jairus. Ze waren er vol van. Dat was allemaal gebeurd. En dat had hij gedaan. Hij. Jezus van Jozef en Maria. Ze kenden hem zo goed. Jarenlang was hij hun dorpsgenoot. Hij woonde met hen in Nazareth. De jongens kenden hem van vroeger. Ze op school zaten met elkaar. Ze hebben met hem gespeeld. Ze hebben met hem samen op catechisatie gezeten. En sommigen waren ook bij hem thuis, kind aan huis. Hebben misschien wel aan dezelfde tafel gezeten. Met Jezus en de andere kinderen van Maria. En hij was timmerman geworden, net als zijn vader, zeiden ze. En zo hebben ze hem ook gekend. Iemand die kozijnen maakt en plaatst, en deuren afhangt, en om zijn complete woning bouwt voor iemand. Hij was toch wel heel bijzonder. Want niemand van hen kon de dingen doen die hij wel kan. En hij preekt ook, zeiden ze. Hij preekt in de synagogen, in Cana, in Capernaum en zo. Bethsaida. Maar het zat hen niet zo lekker. Dat hij nog steeds niet in Nazareth was geweest. Alsof hij hen had overgeslagen. Dat is toch niet eerlijk. Stel eens voor, gemeente, dat er zo iemand in Reland Bad zou zijn. Iemand uit uw gemeente hier. Dan zou u ook zeggen, nou, hij gaat wel overal naartoe. Naar Capelle en naar Tolen en Ierseke. Maar hier heeft hij nog helemaal niets gedaan. Waarom niet? En dan eindelijk is het zover. Het gaat als een lopend vuurtje door Nazareth. Hij preekt. Aanstaande sabbat, op zondag zouden we zeggen, in de synagoge. Eindelijk. En ze trekken elkaar mee op die dag. Wat hebben ze er zo'n zin in? Wat zou die gaan doen? We kunnen wel rekenen op een paar grote wonderen. Natuurlijk. Als je hoort wat hij allemaal gedaan heeft in die andere plaatsen, dan gaat hij bij ons wel iets heel bijzonders doen. En zo praten ze met elkaar. Grote verwachting gaan ze naar de kerk. Nou, dat ze met verwachting naar de kerk gaan, gemeente, u zult het met me eens zijn, dat is een goede zaak. Of niet dan? Toch? Dat is een goede zaak. Ik hoop dat u ook vanmiddag met verwachting hier naartoe gekomen bent en vanmorgen ook. En niet de verwachting dat u iets gaat horen wat u nog nooit had gehoord, waarvan u kunt zeggen, tjoh, dat vind ik dan wel weer mooi dat ik dat eens gehoord heb. Zoals die dominee dat belichtte, interessant hoor. Als het daarbij blijft, als het dat alleen maar is, ja, dan is dat niet de verwachting waar de Bijbel van spreekt. Ik verwacht de Heer. Ik verwacht zijn woord, mijn hart, daar gaat het om. Die verwachting, dat is een verwachting, gemeente, waar de Heere niet aan voorbij gaat. Wie de Heere verwacht, zal niet beschaamd uitkomen. Ik lees het zo vaak in de schrift. Welke verwachting hebben jullie, jongens en meisjes, van de preek? En heb je dat ook bij de Heere gebracht? Dat is goed en nodig, gemeente, dat we dat doen. Hè? Heere, zou u het heel persoonlijk willen maken? Dat ik door dat woord en in dat woord mag bemerken dat u het tegen mij zegt. Dat u mij heel speciaal op het oog hebt. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Meent u zo luisteren naar een preek, zo uw Bijbel openslaan thuis, zo, ik hoop dat u dat ook doet, een dagboek lezen. Heere, wat heeft u vandaag tot mij te zeggen? Wat zult u verwonderd worden? Wat zult u verwonderd staan? Als u bemerkt dat het waar is. Dat het echt waar is. Dat de Heere spreekt. Dat is het spreken van God, gemeente. Dan maakt hij zijn woord persoonlijk. Voor u, voor jou. Ze zijn gekomen en ze zitten in de kerk. En ze kijken steeds naar Jezus. Wat zal hij gaan doen? Zal hij een wenk doen naar de overste van de synagoge en vragen om de boekrol? Ja hoor, het gebeurt. Hij vraagt om de boekrol. Oh, dan gaat hij dus spreken. Dat was precies wat ze gehoopt hadden. En dan krijgt hij, zo lezen we, gemeente, de boekrol van Jesaja. Er staat dat hij op was gestaan om te lezen en dat hem, vers 17, werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. En dan komt het. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. En ik ga straks nog met u het resterende gedeelte overdenken. Maar als u alleen dit, gemeente, al leest, als u dit op u in laat werken, de geest des Heren is op mij, dan kun je zeggen dat gaat over Jesaja, Jesaja 61, daar komt die tekst letterlijk vandaan. Oh, dan was dat de geest des Heren op Jesaja. Die heeft ook de geest des Heren gekregen, dat is waar. Maar u weet vast nog wel dat de kamerling ook in Jesaja zat te lezen. En dat hij op een gegeven moment vraagt aan Filippus, van wie zegt de profeet dit alles? Van zichzelf of van een ander? En dan verkondigt Filippus hem, de Heer Jezus, dit is niet Jesaja, dit is een ander. Dit is de ander. Het is de Zoon van God, de eeuwige Zoon. De geest des Heren is op mij. Meten, moet u dan niet terugdenken aan wat er kort daarvoor heeft plaatsgevonden, daar in het zuidelijke van Israël, in Betabara, bij het veer naar het Overjordaanse. Daar stond Johannes de Doper, die doopte en op een dag kwam de Heer Jezus tot hem. En hij zei, jij moet me dopen, Johannes. En dat Johannes eerst zei, nee, dat kan ik niet doen. Ik moet eerder door u gedoopt worden. Want de doop, dat is eigenlijk een verklaring dat je zondig bent. En dat je reiniging nodig hebt. Maar Johannes geloofde dat de Heer Jezus zonder zonde was. En dat was ook zo. Maar dan had de Heer Johannes nog wat beloofd. Johannes zou een teken krijgen. De Heilige Geest zou neerdalen in de gedaante van een duif op de Heer Jezus. En dan zou Johannes het weten. Hij is het echt. En dan zou hij hem kunnen aanwijzen als de beloofde. En toen is dat gebeurd. En nadat Johannes zich heeft onderworpen aan de opdracht, nadat hij luistert naar wat de Heer Jezus zegt, dat hij hem moet gaan dopen en dat ook doet, dan wordt de Heer Jezus ondergedompeld. En als de Heer Jezus dan boven water komt, dan daalt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif. Teken van vrede. En dan wordt er een stem gehoord door Johannes uit de hemel, van God de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. Kijk, als u dit vasthoudt, dan verstaat u ook beter de versen 20 en 21. Ik sla nog even dat andere stukje over. Maar kijk maar met me mee. Vers 20 en vers 21. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. Iemand die het woord nam in de synagoge ging niet op een kansel staan als hij ging preken, maar ging op een verhoogde stoel zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Met grote aandacht kijken ze naar hem. Wat gaat hij nu over dat gedeelte zeggen? En dan komt het. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het is vervuld. Het is gebeurd. Dat moeten ze op zich in laten werken. Is het vervuld? In de persoon van de Heer Jezus? Want dat bedoelt de Heer Jezus. Hij zegt, wat hier staat, dat ben ik. En dat kan een dominee nooit zeggen, dat begrijpt u. Die kan nooit zeggen, wat hier staat gaat over mij. Gelukkig niet. Maar de Heer Jezus kan het wel zeggen. Hij is de enige die dat naar zich toe kan trekken. Dat hadden ze niet verwacht. En gemeente, dat heeft ook alles te maken met hoe men in het Jodendom naar Jesaja keek. Jesaja 61. Als u dat gedeelte leest, dan ziet u dat daarboven staat het jubeljaar der verlossing. En dat staat te midden van hoofdstukken die allemaal gaan over de herbouw van Jeruzalem. De herbouw van de tempel, de verlossing uit Babel. Jesaja spreekt van troost tot de mensen die in Babel gevangen zitten. Ze zijn gevangen genomen en meegevoerd naar dat verre land. En de meesten hebben de moed al opgegeven. Maar Jesaja die had een profetie gekregen van God en die had hij op papier gezet. En daarin stond dat ze niet altijd daar zullen blijven, maar dat ze verlost zullen worden. Dat de Heere ze weer naar huis zal brengen. Naar Israël en naar Jeruzalem. Voor de Jodengemeente was daarmee de profetie al in vervulling gegaan. Het is gebeurd. He, onder leiding van Jozua zijn ze teruggegaan. En Zerubabel heeft ook een belangrijke rol vervuld. En dan zegt de Heer Jezus, maar hij gaat nu in vervulling. Wat bedoelt hij dan? Gemeente, wij moeten niet vergeten dat de profetieën vaak meerdere lagen kenden. De Heer gaf een profetie aan het volk in de oud-testamentische bedeling. En dan kwam een eerste vervulling tot stand in die tijd. Net als die tekst, zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Die is ook in die tijd al in vervulling gegaan. Dan ging het niet om een maagd die nog nooit seksuele omgang had gehad. Maar ging het om een jonge vrouw die nog geen kind had gekregen. Dat is gebeurd. Die kreeg een kind. Men denkt dat het Hizkia is geweest die toen geboren is. En dan krijgt later die tekst een diepere vervulling in de komst van de Heer Jezus. Zo zien we dat ook hier bij Jesaja 61. En heel vaak zit er in de profetie nog een laag. Een laag die nog komen moet. Dan ziet het op de wederkomst van de Heer Jezus. Dan ziet het op de grote dag. De dag dat hij op de wolken des hemels zal komen. Je ziet ook dat die profetieën weer worden geciteerd in het boek Openbaring. Dus we verplaatsen ons even in die mensen. Ze hadden wel Messiasverwachting, maar ze hebben zich nooit gerealiseerd dat dit hoofdstuk betrekking heeft op hun dorpsgenoot, die ze zo goed kennen. Onze eerste gedachte, het evangelie gebracht en beluisterd. En dan de tweede gedachte, gemeente, daar zagen we dat ze die prediking ook bewonderd hebben. Ze waren er echt van onder de indruk, want zo hadden ze het nog nooit gehoord, dat gedeelte uit Jesaja nog in vervulling zou gaan. En wat de Heer Jezus ervan zegt, dat staat hier niet beschreven, maar u begrijpt, gemeente, dat hij veel meer gezegd heeft dan alleen maar dat de schrift nu in hun oren vervuld is, dat hij de toepassing is, de grote toepassing. Hij heeft een preek gehouden, zoals u die nu ook hoort. En daar zijn ze diep van onder de indruk. Zoals hij het zegt. Wat een diepgang. Wat een verrassingen brengt hij aan in de exegese daarvan. Wat bijzonder dat het hier niet alleen gaat over de verlossing van de Joden uit Babel, maar dat er voor hun tijd ook een vervulling in verwacht mag worden. Aangenaam vinden ze het. Bijzonder. En gemeente, eigenlijk staat het woordje voor aangenaam, en dat staat voor niet van het is fijn, maar ze verwonderen zich in het bijzonder over de genadewoorden. Er staat eigenlijk letterlijk de genadewoorden. Ze zijn vol van verwondering over de genade die in dit gedeelte besloten ligt. Weet je wat genade is, gemeente? Genade. Wat is nou genade? Moet u echt weten, persoonlijk. Uit genade zijt ge zalig geworden. Genade, gemeente, is een woord dat houdt in dat er iets ontvangen wordt. In dit verband iets heel groots, waar u geen enkele aanspraak op kan maken. Genade is iets ontvangen dat u niet verdiend heeft. Als u werkt voor een bedrijf en u hebt een arbeidscontract, dan kunt u zeggen dat loon, daar heb ik voor gewerkt, dat heb ik verdiend. Maar als een bedelaar zijn hand ophoudt en geld krijgt van iemand, kan hij niet zeggen, daar had ik recht op. Dan is dat onverdiend. Dan krijgt hij dat uit genade. Meet de verhouding van de Heere naar mensen is een genadeverhouding. Daarom ook genadeverbond. Alles wat wij ontvangen in dit leven is door ons niet verdiend. Is onverdiend. Beseft u dat? Dat u vanmorgen op mocht staan, dat onverdiend was. Dat je kracht had om hier naartoe te komen, naar de kerk, of mee te luisteren, dat onverdiend is. Dat u uw bord kon vullen met eten, dat het onverdiend is. Genade. En dan gaat het over de dingen voor dit tijdelijke leven. Dan wil de Heer ook geven voor het eeuwige. Hij wil het eeuwige leven schenken. De zaligheid uit genade.